Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 15. En wij zijn daar in vers 7 en wij zullen tot en met vers 13 komen vandaag. En de titel van deze studie is Aanvaard elkaar. Maar waarom zouden we dat moeten doen als christenen? Waarom moet je je broeder of je zuster aanvaarden? Wat is dat überhaupt? En wat heeft het te maken met praktisch christen zijn, deze opdracht, deze vraag van de Heere? Waarom moeten we ons best doen om de ander lief te hebben, om de ander aan te nemen? En is het elkaar aanvaarden een nieuwe gedachte uit de Bijbel? Is dit iets wat nieuw is in het Nieuwe Testament en er nog niet was in het Oude? Of is dit iets wat al heel lang gegeven is? Paulus die is in de Romeinenbrief het hele evangelie aan het uitleggen. En Paulus als heel goed leraar weet ook dat wij met dit soort vragen kunnen zitten. Waarom zouden we dit moeten doen? Wat is dit? Hoe ziet het eruit? Is dit iets nieuws? Is dit iets ouds? Heb je dit zelf bedacht? Waar komt deze gedachte vandaan? En Paulus weet dat wij die vragen hebben. En daarom wil hij dat we begrijpen wat dit elkaar aanvaarden is. En hij wil dat we ervan overtuigd worden. Zeker als de Heilige Geest ons ook op dingen gaat wijzen die wij uit onszelf moeilijk kunnen vinden. Of die tegen ons menselijke denken in kunnen gaan. Want Paulus gaat iets van ons vragen, geleid door de Heilige Geest, het elkaar aanvaarden wat heel vaak tegen ons gevoel ingaat. En daarom moeten wij leren wat dit is en moeten we dit gaan leren begrijpen, zoals alleen God het aan ons uit kan leggen. Dus vanochtend, Romeinen 15, vers 7 tot en met 13, God wil ons leren om elkaar te aanvaarden. Dus laten wij lezen wat Paulus schrijft en daarna naar de tekst gaan kijken. Paulus schrijft in Romeinen 15 vanaf vers 7. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder loof de Heeren alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is, dat uw woord trouw is, dat uw woord datgene is wat wij nodig hebben. En we willen u dan ook vragen om op dit moment ons te geven wat we nodig hebben. Niet wat we willen, niet waarvan we zelf denken dat dat het goede is. Maar laat ons dat ontvangen wat u vindt dat nodig is voor ons op dit moment. Want u weet het beste wat wij nodig hebben. Dus spreek tot onze harten, raak ons aan alstublieft. Spreek woorden van eeuwig leven, Heere. Breng ook geloof voor het eerst of voor de zoveelste keer. Breng hoop. Heere, breng het idee van elkaar aanvaarden in onze harten. En Heere, we vragen dat u dat doet, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig, liefdevol God bent. We bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Onderdeel van ons heiligingsproces, onderdeel van het proces van leren praktisch christen te zijn, is dat wij leren hoe Bijbels met elkaar om te gaan. En vorige week heeft Mark ons laten zien dat een sterke gemeente, een Bijbels sterke gemeente, zowel sterke als zwakke christenen heeft. En dat iedereen wel eens op een gebied sterk is, maar dan op een ander gebied zwak is. Het is niet zo dat iemand alleen maar sterk of alleen maar zwak is. En dat als gemeente we dan de taak hebben om de ander lief te hebben en te dienen. En dat is een gedachte die Paulus doorzet naar vers 7 tot en met 13. Als je dan weet dat er sterken en zwakken zijn, als je dan weet dat je elkaar moet liefhebben, zegt hij in vers 7, daarom aanvaard elkaar. Dat woord daarom linkt wat hij ervoor gezegd heeft aan wat hij nu gaat zeggen. Dat zijn van die woorden om te gaan markeren in je Bijbel. Dat zijn van die woorden om te gaan herkennen wanneer je je Bijbel leest. Zodat je gaat zien hoe dingen aan elkaar geknoopt worden door Paulus. En de gedachte waarmee Paulus ons gaat onderwijzen is dat we eensgezind samen God moeten aanbidden zoals hij in vers 6 gezegd heeft. Hij wil dat de kerk ziet wie Jezus is, wat Jezus gedaan heeft en Jezus als basis voor het denken en het doen heeft, vers 1 tot en met 5. Daarom, vers 7, aanvaard elkaar. Het logische gevolg van alles wat hij hiervoor gezegd heeft is aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. En de grondtekst van het woord aanvaarden of aanvaard elkaar betekent ontvang de ander en geef de ander toegang tot je hart. Dit gaat dus verder dan alleen maar aardig tegen iemand zijn of iemand goedemorgen wensen. Dit gaat verder dan iemand, zoals Nederlanders niet altijd gemakkelijk vinden, iemand een huk of een knuffel te geven. Dit gaat verder dan iemand misschien een keer uitnodigen voor een kopje koffie. Dit gaat over iemand daadwerkelijk ingang geven in jouw hart. In jouw eigen hart delen met de ander. En die ander ook toelaten in je hart. Maar wie is dan de elkaar? Want dit gaat over het aanvaarden. De elkaar is de gemeente. Is de kerk, zijn de broeders en de zusters die je hier om je heen ziet en de broeders en de zusters die je nu niet hier ziet. Omdat ze er bijvoorbeeld om een goede reden niet kunnen zijn. Maar die broeder of zuster, die gemeente, dat zijn de mensen die jij, die u en die ik mogen gaan leren ontvangen. Die we mogen leren toegang geven tot ons hart. En dat is ook een uiting van groei als we dat gaan doen. Als we iemand toegang gaan geven tot ons hart, als we onszelf gaan openen naar de ander. Want dit is niet makkelijk. Dit is iets waardoor je ook gekwetst kan raken. Dit is iets waardoor je heel veel pijn kan krijgen. Zoals Jezus ook heel veel pijn kreeg doordat hij ons aanvaarde. Want hij aanvaarde ons al toen wij zondaars waren. Niet toen wij perfect liefdevol en ontzettend schattig waren. Waar de wereld een harde scheiding maakt tussen mensen. Je hebt aan de ene kant de sterken en je hebt aan de andere kant de zwakken. Wil de Heere juist een eenheid in zijn kerk. Waarbij sterk en zwak, en iedereen heeft dus allebei, waarbij dat samenkomt. Waarbij we samen elkaar toegang geven tot ons hart. Samen groeien, samen een eenheid vormen. En we horen dus liefde te uiten in het elkaar ontvangen. In het ontvangen van je broeders en je zusters. Zowel in je huis als het ontvangen van de ander in je hart. Het openen van je hart naar de ander is wat Paulus hier zegt. En dat vraagt een investering. Dat vraagt dat je moeite steekt in de ander. Dat vraagt dat je de ander uitnodigt. Dat je de ander blijft uitnodigen. Dat vraagt dat jij je hart open doet, ook als je gekwetst bent. Misschien zelfs al gekwetst door die ander. Maar dat je je hart opent door te zeggen, hey broer, zus, ik wil graag met je praten. Want jij hebt mij gekwetst en ik wil graag dat dat rechtgezet wordt. Want de kans is groot dat die ander zich er helemaal niet bewust van is. Maar Paulus geeft ons ook de reden om dit te doen. Want dit voelt heel onnatuurlijk. Zeker voor sommigen van ons. Zeker misschien degene die zichzelf als introvert zien. Ja, maar dat ligt mij niet. Daar krijg ik geen energie van. Dat is niet iets waar ik blij van word. Uit mezelf. Paulus geeft ons in vers 7 de reden om dit te doen. Laten we vers 7 nog een keer lezen. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Er staat hier niet omdat het jou zo goed laat voelen. Er staat hier niet omdat het zo goed bij jouw extraverte karakter past. Er staat hier niet omdat dit is waardoor jij gewoon lekker het leuk gaat hebben met de ander. Nee, dit is tot heerlijkheid van onze God. Dit is waarmee we God kunnen eren. Paulus verwoordt het als volgt in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 31 tot en met 33. Hij zegt daar, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en niet aan de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles allen behaag. Door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen opdat zij behouden worden, schrijft Paulus in 1 Korinthe. Als de een zwakker is op een gebied en de ander sterker op dat gebied, is het makkelijk om wel aanstoot te geven. Is het makkelijk om de ander te kwetsen? Is het makkelijk om je eigen voordeel te zoeken? Maar hoe meer wij overgegeven gaan leven aan de Heilige Geest, hoe meer wij vanuit het perspectief alles tot eer van God zullen gaan leven. En dan mag Hij ook gaan bepalen wat dat precies betekent. Charles Spurgeon heeft gezegd, Christus heeft ons niet aangenomen omdat wij volmaakt waren, omdat Hij geen gebrek in ons kon vinden of omdat Hij hoopte er iets voor terug te krijgen. Nee, integendeel. Door liefdevol naar ons toe te komen, bedekte Hij onze gebreken en zocht ons welzijn. Zo ontving Hij ons in zijn hart. Laten wij daarom op dezelfde wijze en met hetzelfde doel elkaar aanvaarden. Einde citaat. Dus Jezus kwam naar ons toe. Jezus is het voorbeeld. Jezus bedekte onze gebreken, onze zwakte, onze pijn, onze tekortkomingen. En Hij zocht ons welzijn, niet dat van zichzelf. Jezus keek niet naar wat wij verkeerd deden. Jezus keek naar dat Hij ons wilde ontvangen. En natuurlijk wijst Hij ons op zonde. Natuurlijk is Hij bezig om ons te heiligen. Maar het was niet zo dat Jezus zich liet afleiden door waar wij zwak waren. Want anders was Hij nooit zo ver gegaan voor ons. Jezus is het voorbeeld. Hij heeft ons aanvaard. En dat is de standaard waarmee we ook elkaar moeten aanvaarden. En als liefde de kerk hoort te kenmerken, en dat hoort het. Als liefde zichtbaar hoort te worden in de kerk, en dat hoort het. Dan is elkaar aanvaarden één van de uitingen van liefde. De ander toegang geven tot je eigen hart is dan een uiting hiervan. En vorige week heeft Mark ook uitgelegd waarom dat ook zo specifiek belangrijk was voor de kerk in Rome. Je had daar Joodse en heidense christenen in één gemeente die allemaal hun achtergrond meenamen, zoals wij die ook meenemen. En dat leidde tot meningsverschillen. Verschillen over eten, wat je wel en niet mocht eten, over de dagen, welke dagen zijn nou belangrijker dan anderen, over het wel of niet drinken van wijn, etc. En in de plaats van dan de vrijheid die we in Christus te zien, of te hebben, de vrijheid die we in Christus hebben te zien, kan het verleden ons gebonden houden aan ik mag niet of ik moet wel. En liefdevolle omgang met de ander kan dan heel moeilijk zijn. Zeker in het aanvaarden van iemand die zegt, waar jij vindt dat je niet mag, vind ik dat ik wel mag vanwege de vrijheid in Christus. Dat elkaar aanvaarden kan dan zo ontzettend moeilijk zijn. Want je hebt te maken met een ander mens met mogelijk een andere mening. En daar hebben wij de Heilige Geest nodig. En Paulus legt dan ook uit in vers 8 dat Jezus Christus als onderdeel van zijn bediening als Messias, als redder, ons kwam aanvaarden. Paulus schrijft in vers 8 en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis geworden, of besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Nou, hoe zit hier het stuk Messias in? Nou, dat is het feit dat er staat Jezus Christus. Voor de duidelijkheid, het is niet zo dat Jezus zijn voornaam en Christus zijn achternaam is. Sommige mensen denken dat en dat is niet, daar ben je niet dom door als je dat denkt. Want dan lees je het gewoon met een Nederlandse blik. Dan lees je voornaam, achternaam. Christus is een titel van de Heer Jezus. Het woord Christus betekent gezalfde. En dat is hetzelfde als het Hebreeuwse woord Moshiach, wat Messias is. Dus hier staat dat Jezus de Messias, de lang verwachte verlosser of redder is waar de Joden op gewacht hebben. Jezus Christus. En deze Jezus Christus is dienaar geworden van de besnijdenis, van de Joden, van de wet. Ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen. De beloften die God in het Oude Testament gegeven heeft zijn vervuld in Jezus. En dat laat Jezus onder andere zien in dat Hij ons aanvaardt. Wanneer Joodse en heidense christenen hun ideeën en dergelijke de kerk mee innemen, Wanneer wij allemaal onze eigen ideeën over kerk zijn mee naar binnen nemen, gaat dat schuren. En dat is niet verkeerd, zolang we er in liefde met elkaar mee omgaan. Zolang we bereid zijn elkaar te aanvaarden, er in liefde over te praten, het naast Gods woord te leggen en samen de Here te zoeken. Als het gaat op de manier van ik wil dit, daarom moet jij je maar aanpassen, dan krijg je iets heel anders. Maar Jezus is ons de kerk hier, maar ook de kerk in Rome, voorgegaan in hoe we elkaar moeten aanvaarden. Jezus is het voorbeeld van hoe Jood en Heiden bij hem kunnen komen. Met al hun achtergrond, met alles wat ze meemaken, één gemaakt in hem. En Jezus is een dienaar geworden van de besnijdenis, van de waarheid, om twee redenen. Dat kan je zien aan de woorden om aan het einde van vers 8 en het woord opdat in vers 9. Dat zijn weer van die woorden waaraan je kan gaan leren zien dat Paulus iets wil laten zien. En hij zegt, Jezus is een dienaar geworden om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Hij is gekomen om de wet te vervullen. En in vers 9 zegt hij, en opdat met als doel dat, want dat betekent dat woordje opdat, de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat, en dan gaat Paulus het Oude Testament citeren. Jezus is een dienaar van de besnijdenis geworden, van de waarheid van God, om ons het voorbeeld te geven dat wij elkaar horen te aanvaarden. En Paulus die onderbouwt dat door in vers 9 al naar de heidenen te wijzen, de heidenen ook God zouden verheerlijken, dat zijn alle mensen die niet Joods zijn van geboorte. En dan onderbouwt hij dat in vers 9, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Hier wordt in vers 9 wordt hier 2 Samuel 22 geciteerd, wat een psalm van David is. Een profetisch lied waarbij de aanvaarding van de heidenen al voorspeld wordt. Waarbij al te zien is dat Jood en heiden samen God zullen gaan aanbidden. Gods belofte was dat de heidenvolken God zouden loven. En dat kwam door de aanvaarding door de Heere Jezus Christus. Jezus is degene die Jood en heiden aanvaard heeft. Met het kruis als ultieme reden van die aanvaarding. En dat is dus een beeld voor ons van hoe wij de ander ook moeten aanvaarden. De ander waarmee we misschien meningsverschillen hebben. Of verschillen van ideeën hebben. Maar Paulus zou Paulus niet zijn als hij niet zegt, oké, ik heb het nu vanuit één stukje van het Oude Testament bewezen. Ik zal je bewijzen dat het breder is, vers 10. En verder zegt hij met een hoofdletter, hij God, wees vrolijk, heidenen met zijn volk. Paulus gaat hier helemaal terug naar de Tora, naar de eerste 5 boeken, naar Deuteronomium 32. En er staat hier dat heidenen vrolijk zullen zijn met zijn volk. Jood en heiden zullen samen vrolijk zijn, zullen samen de Here aanbidden. Mozes zingt hier dit lied in Deuteronomium 32. En Mozes kijkt daar al vooruit, profetisch, naar het moment dat Jood en heiden samen God zullen gaan aanbidden. Het is dus niet of de heidenen of de joden, het is Jood en heiden, zegt Paulus. Beiden zijn aanvaard in Christus. Een voorbeeld voor ons om iedere broeder of zuster te aanvaarden. Ook die ene die zo anders denkt, of zo anders doet, of zo anders ruikt, of zich zo anders kleedt, of me gewoon niet ligt, of me gekwetst heeft. Als je bedenkt hoeveel vijandschap er tussen Jood en Heiden geweest is door de eeuwen heen, hoeveel er nog steeds is. En beide zijn geaccepteerd in Christus, zijn aanvaard in Christus. Beide hebben toegang tot het hart van de Heer Jezus gekregen. Wie zijn wij dan om een andere standaard erop na te houden? Paulus gaat verder, vers 11. En verder, loof de Heer alle heidenvolken en prijs hem alle volken. Dat is een referentie naar Psalm 117. Waarbij alle natiën opgeroepen worden om God te aanbidden. Ik weet dat we jaren geleden hier ook nog een lied van hadden, die we samen in deze gemeente ook zongen. Die geschreven was puur op de woorden van Psalm 117. Prachtig lied. Maar alle naties worden daar opgeroepen om God te aanbidden. En er staat er dan specifiek, loof de Heere alle heidevolken, dus daar begint het in deze psalm, en prijs hem alle volken. Eerst de heidevolken, daarna mogen gaan de Joden meedoen in deze psalm. En de reden is dat Gods goedertierenheid machtig is over ons, zoals de psalm zegt. Waarbij Jood en heiden samen aanvaard in Jezus Christus gaan aanbidden. Samen de Heere gaan aanbidden. Paulus die wil dat het echt extreem duidelijk wordt voor ons. Aan de hand van het voorbeeld van God zelf, dat wij elkaar horen te aanvaarden. Want dat is wat Jezus met ons gedaan heeft. En als spijker op de kop gebruikt Paulus nog vers 12. En verder zegt Jesaja, hij heeft dus nu Torah, hij heeft de psalmen gehad en dan gaat hij nu nog naar de profeten. Verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. Dit is waarbij Jesaja helemaal vooruitkijkt naar het duizendjarig vrederijk. Waarbij het in het rijk van de Messias, Jood en heiden samen naar de wortel van Isaï zullen gaan. En nu denk je, wat heeft een wortel, de naam Isaï, en wat heeft dat met de Heer Jezus te maken? Nou, Isaï was de vader van koning David. David is de voorvader van de Heer Jezus. Isaï dus ook, maar David was bekender. En daarom hebben we het steeds over de zoon van David. David is dus als een van de voorvaderen van Jezus, terwijl Jezus de wortel van David en Davids nageslacht is. Dus Jezus is het begin van Davids huis, want hij is de schepper, maar hij is ook Davids nageslacht, omdat hij als mens gekomen is. Op hem zullen de heidenen opstaan. Zullen de heidenen hopen. Wat dus opnieuw laat zien, die God die dat grote werk kan doen, die voorvader, die heerlijke God, is de God die Jood en heiden aanvaardt in zichzelf. En op hem zullen de heidenen hopen. Niet eens de Joden, want de Joden gaan dat ook doen. Maar Jood en heiden zullen dat uiteindelijk samen gaan doen. Ze zullen aanvaard zijn in Jezus. Ze zullen naar Jezus vragen en samen in Jezus gaan rusten. Ze zijn allebei aanvaard. Ik hoop dat het punt duidelijk is dat Paulus probeert te maken. Van door het hele Oude Testament heen, waarbij hij dus bewijst dat dit geen nieuwe gedachte is, dit elkaar aanvaarden. Waarbij hij laat zien wat het is, kijk maar naar het voorbeeld van de Heer Jezus. En waarbij hij dan zegt, en dit is wat ik wil dat jullie gaan doen. Want we zien Jezus voorbeeld. Jood en heiden krijgen toegang tot zijn hart. Jood en heiden mogen gekend worden, terwijl wij hem nog steeds kwetsten door onze zonden. En dit is onder andere wat Jezus zijn bediening naar de mens geweest is en nog steeds is. Dat hij ons aanvaardt als voorbeeld, zodat wij ook als kerk elkaar zullen gaan aanvaarden. En dit is het voorbeeld dat wij horen te volgen naar een ieder. Elkaar aanvaarden. En om dat te kunnen doen, hebben wij vers 13 nodig. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Zonder hoop, hoop van onze redding, hoop voor de toekomst, hoop van dat God degene is die bij ons is, kunnen we zo hopeloos worden in deze wereld. Kunnen we zo het moeilijk vinden om nog te geloven. Kunnen we het geloven loslaten? Want kijk eens wat er allemaal gebeurt eens. Kijk eens wat mij is aangedaan. Waar is nu nog de hoop? Waar is nu nog de aanvaarding? Waar is het nu nog mogelijk om in deze God te geloven? Dan hebben wij het nodig dat wij de God van de vrede gaan ontvangen. Paulus eindigt in vers 12. Op hem zullen de heidenen hopen. En hij zegt dan, degene op wie ze zullen hopen is de God van de hoop. Want dat heb je nodig om elkaar te kunnen aanvaarden. En door de hoop die God ons geeft, ontvangen we ook van alles van de Heere. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap. Dus niet met een beetje. Niet met een Haags bakkie blijdschap. Met alle blijdschap en vrede in het geloven. En dan opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dit is het perspectief dat we voor onszelf mogen hebben, maar ook het perspectief waarmee we naar de ander mogen gaan kijken. Hoeveel hoop heb ik nog voor de ander? Hoeveel blijdschap en vrede heb ik richting de ander? Hoeveel aanvaarding door die hoop, door die blijdschap, door die vrede heb ik naar de ander? Is dat een beetje of is dat overvloedig? Door vanuit die hoop te gaan denken, zullen we wanhoop los kunnen laten. Zullen we hopeloosheid los kunnen laten. Zullen we pijn los kunnen gaan laten. Want ik weet niet hoe, Heer, ik weet niet wat u precies gaat doen, maar ik hoop op u. Hoe meer hoop we hebben, hoe meer blijdschap we ook zullen kunnen gaan ervaren. Blijdschap in de plaats van pijn, verdriet en moeite. In de plaats van je focus op waar je gekwetst bent en daaraan vasthouden, zal je je vol blijdschap kunnen vasthouden aan dat er hoop in de Heer Jezus is. En zal je kunnen vasthouden aan het feit dat Hij jou helpt, dat Hij jou draagt. En zal je je daarop kunnen richten en daarmee bezig kunnen zijn, in plaats van dat je alleen maar vastzit in die pijn. Hoe echt en reëel en aanwezig die pijn ook kan zijn. En vrede is ook iets wat we zo hard nodig hebben. Want in deze wereld is er zoveel onrust. Zoveel redenen om onrustig te zijn in je hart en in je hoofd. Maar de God nu van de hoop, Hij wil jou vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop. Dat is wat God voor jou wil doen. Ook wanneer jij wanhopig bent. Wanneer jij het niet meer weet. Ook wanneer jij geen blijdschap ervaart. Ook wanneer jij rusteloos bent. Geen vrede hebt. Juist dan is Hij de God naar wie jij toe mag rennen. En God geeft overvloedig. Het idee van overvloedig, van dat woord overvloedig, is het idee van een knop van een bloem die in volle bloei komt te staan. Dat is dus een prachtig beeld van dat God wil, van dat wij gaan bloeien. Er is een lied van een band die heet Switchfoot en dat een van die zinnen in dat liedje is: I want to thrive, not just survive. Ik wil floreren in de plaats van puur in de overlevingsstand staan. God wil ook dat wij floreren. Niet dat wij in overlevingsstand maar door het leven gaan en maar gewoon doen wat we doen, omdat dat is wat ons nog net aan overeind houdt. Maar we mogen naar God toe rennen voor die overvloedige blijdschap, die overvloedige hoop, die overvloedige vrede. Dit is niet iets waarvoor je maar harder moet gaan werken, meer moet gaan doen en maar gewoon tanden op elkaar en doorzetten. Want Paulus eindigt dit vers met: door de kracht van de Heilige Geest. Niet door je eigen kracht, niet door eigen initiatief, eigen gedachten. Nee, we kunnen bloeien in hoop, in blijdschap, in vrede, in het aanvaarden van elkaar door de kracht van de Heilige Geest. En dat is Gods wil voor zijn kerk. Dat we overvloedig zijn in hoop, dat we overstromen van blijdschap en vrede. En dat we vanuit die hoop, die blijdschap, die vrede, de ander zullen gaan aanvaarden. Dus als jij hopeloos bent vandaag, ren dan naar God toe. Hij kent je situatie, Hij kent jou door en door. Als hopeloosheid ervoor zorgt dat jij een korter lontje hebt, dat jij bepaalde vrijheid niet ziet, dat jij vastzit in iets, zorg dan dat je onder broeders en zusters komt. Want wij hebben de taak om jou te aanvaarden. Dat betekent niet dat we je willen laten zoals je bent, maar we hebben wel de taak om jou te aanvaarden en jou te helpen. Want de kerk is bij uitstek de plek van hoop. Als jij om iemand heen mag staan, bij iemand mag staan die hopeloos is, zorg dan dat jij eerst de hoop ontvangt van God en die daarna uitdeelt aan de ander. Maar aanvaard die ander in zijn of haar hopeloosheid, zodat je hem of haar op Jezus kan wijzen. Hetzelfde geldt voor als jij weinig blijdschap hebt. Als blijdschap ver weg is voor jou, dan is ook deze tekst voor jou. Dan heb jij de Heilige Geest nodig. En dan wil Hij jou dienen door zijn gemeente heen. Want er staat hier niet, isoleer jezelf en dan zal God je hoop geven. Isoleer jezelf en dan zal God je blijdschap geven. Nee, dit is een elkaar opdracht. Dit is iets wat wij naar elkaar horen te doen. Dit is een taak die ik heb naar jou en jij hebt naar mij. Dit is ook niet een taak waarbij je kan zeggen, zo, dit moeten de oudsten van de gemeente maar even gaan regelen. Er staat hier nergens, volgens mij gebruikt Paulus het woord oudste niet eens in de Romeinen. Dus dat betekent dat dit allemaal aan ons allemaal gericht is. Waarbij wij dus allemaal de taak hebben om de ander te dienen. En als je dan dus iemand ziet die zonder blijdschap is, vraag de Heilige Geest om jouw hoopvolle blijdschap te geven die je kan doorgeven aan de ander. Hetzelfde met als je geen vrede hebt, als je rusteloos bent. Als je daardoor prikkelbaarder bent, als je daardoor niet lekker in je vel zit, vraag de Heilige Geest om hoopvolle blijdschap die Hij wil doorgeven. Maar wees dan niet verrast als Hij mensen op je pad brengt. Want de kerk is zijn primaire bron van verzorging naar ons. En als je ziet dat een ander geen vrede heeft, ontvang dan eerst die vrede zodat je die kan doorgeven. Maar ik heb het nu al een paar keer gezegd. Je staat voor een keuze. Als jij geen hoop hebt, geen blijdschap hebt en of geen vrede ervaart, isoleer jezelf dan niet. Het is zo makkelijk om te denken, ik heb pijn, ik zit ergens mee, ik trek me terug. Dat is dé menselijke reactie op pijn. Dat is dé menselijke reactie op als dingen niet gaan zoals we het willen. Als we geen hoop hebben, geen blijdschap, geen vrede hebben. Allereerste gedachte die we hebben. Ik wil niemand zien. Ik wil alleen zijn. De Bijbel draagt ons juist op om naar elkaar toe te rennen. En ja, dat gaat wel eens pijn doen. Daar kan ik niet mooier maken dan dat het is. Misschien ben ik wel degene die jou gekwetst heeft. En dan hoop ik dat je me wil vergeven. Maar we moeten leren om naar het lichaam van Christus te rennen. Om samen naar de Heere Jezus te gaan. Om iemand te helpen. Om iemand te aanvaarden die worstelt. Zodat je die persoon hoop, blijdschap en vrede kan geven die je zelf van de Heilige Geest ontvangen hebt. Maar de keuze is dus aan jou. Isoleer jij jezelf? Ja, het is beter als ik even wegblijf. Of ren jij juist naar Gods primaire bron van zorg toe. De kerk. Een andere keuze is, sta jij open voor een ander die worstelt? Of ben jij daar te druk voor? Maak je daar tijd voor of is jouw agenda heilig? Zeker voor ons Nederlanders is dat een uitdaging. Waarbij je 6 maanden van tevoren een afspraak moet maken. Dus jij worstelt nu, nou dan heb ik over 6 maanden tijd, dus ik hoop dat je dan nog worstelt. Zo kan het bijna overkomen. Maken wij tijd voor de dingen waar God wil dat wij tijd voor maken? Ik wil naar 3 dingen kijken die God van ons, of die dit vraagt, deze situatie. Die dit vraagt, het aanvaarden van elkaar in hoop, het aanvaarden van elkaar in blijdschap, het aanvaarden van elkaar in vrede. Dit vraagt ten allereerste liefde. Wij moeten leren vanuit liefde te denken naar de ander. En hoe hard heeft iemand het nodig die misschien hopeloos is, die geen blijdschap of vrede heeft, dat die persoon in liefde aanvaard wordt? We moeten de ander toelaten in ons hart. We moeten naar de ander toe gaan. En dat is nodig juist ook in deze gemeente. Want ik kan je verzekeren dat er hier meer leed is dan dat wij zien. Want wij zijn allemaal heel goed in de schone schijn ophouden. Zeg ik ook zelf. Hoe gaat het? Standaardvraag. Goed, is het antwoord. En het kan oprecht goed gaan, laat dat duidelijk zijn. Ik wil niet zeggen dat iedereen liegt die zegt dat het goed gaat. Maar sowieso wel een paar. Ja, maar dat is hard om te zeggen dat er iemand liegt. Ja, dat weet ik. Maar het is wel waar, want het kan zijn dat jij zegt dat het goed gaat en dat het niet goed gaat. En als je iets zegt wat niet waar is, dan heeft de Bijbel daar een simpel woord voor. Maar door die schone schijn ophouden, door die stiff upper lip, door maar te doen alsof alles goed gaat, zien mensen er niet doorheen en kennen ze je pijn niet. Maar God wel. En dan vragen we om hulp en dan krijg je mensen op je pad. Dan mogen we dus inzien dat God zijn kerk gegeven heeft als primaire bron van hulp. Primaire bron van liefde en dus ook voor het ontvangen van hoop, van blijdschap en vrede. Maar de vraag is dan, neem jij Gods hulp aan of niet? Het gaat niet eens zozeer of jij naar die mens luistert. Ben jij bereid om te luisteren naar God door die mens heen? God vraagt onmenselijke liefde van ons als kenmerk dat wij christenen zijn. Onmenselijk groot, onmenselijk moeilijk. Veel te hoog gegrepen voor ons. Aanvaard elkaar, heb elkaar lief met zelfopofferende liefde is zijn opdracht. En als kerk moet het elkaar aanvaarden heel normaal worden in de plaats van een uitzondering. Jezus' manier van ons aanvaarden is de standaard voor hoe wij elkaar horen te aanvaarden. En bedenk even wat het Jezus kostte om ons te aanvaarden. In Filippenzen 2 wordt dat uitgelegd, waar Jezus zijn goddelijkheid, zijn uiterlijke goddelijkheid aflegde. Waar hij van de hoogste aanbidding in de hemel naar de gedaante van een mens, van een slaaf ging. Wij kunnen ons niet eens voorstellen hoe groot dat gat is. En niet alleen dat, Jezus leed en stierf voor ons. Dat was hij bereid om te doen, om jou te aanvaarden, om mij te aanvaarden. En juist wanneer wij lijden, hebben we hem nodig. Wil hij troosten en daarvoor heeft hij zijn kerk gegeven. En dit begint met liefde. Gods liefde voor ons en liefde die we dan mogen doorgeven aan de ander. Maar de vraag is, accepteer jij zijn liefde? Of mag God jou alleen liefhebben op de manier die jij wil? Dus Heer, u mag mij liefhebben, maar daar mag er geen enkel mens bij betrokken zijn. Zo kunnen wij in de wedstrijd zitten. En dan denken wij dat wij de almachtige God kunnen gaan vertellen wat zijn manier van werken moet zijn. In de plaats van dat we nederig accepteren dat hij wil liefhebben, onder andere door zijn gemeente heen. Het vereist liefde om elkaar te aanvaarden. Het vereist liefde om met hoop, blijdschap en vrede naar de ander te gaan. En dat begint met Gods liefde voor ons, liefde die we daarna mogen doorgeven. Het tweede wat dit vraagt is nederigheid. Je hebt nederigheid nodig om gediend te worden en om de ander te dienen. En dit is iets wat we uit onszelf niet hebben. Dit is iets waar we uit onszelf niet uitkomen. Want Jezus is ook hier in ons voorbeeld, hij achtte ons hoger, want hij kwam naar de aarde. Had hij niet hoeven doen. Hij stierf, hij stond op. En hij laat ons dus zien hoe dit hoger achten eruit ziet, hoe nederigheid eruit ziet. En je hebt dus nederigheid nodig, juist ook als je worstelt. En dan denk je, ja, dan ben ik aan het worstelen en dan moet ik ook nog eens nederig worden. Wat is dat? Dat wil ik helemaal niet leren op dit moment. Maar op het moment dat jij in je pijn en in je verdriet je gaat afzonderen en niemand wil zien, dan en je vindt dat je beter alleen kan zijn, dan ben je niet nederig genoeg om te zeggen dat je hulp van God op Gods manier nodig hebt. Het is een leugen van de vijand ook, waarbij hij inspeelt op je gevoel. En voor de duidelijkheid, ik begrijp dat je dingen kan hebben gemaakt, misschien zelfs wel door mij heen, die jou heel veel pijn hebben gedaan. Dat jouw dingen aangedaan zijn. Dat je voelt dat je niet aanvaard wordt, terwijl je dat eigenlijk wel zou willen. Terwijl je geen hoop, geen blijdschap, geen vrede in je hart hebt en dat je daarom zegt, ja maar Daan, ik kan echt beter alleen zijn. De vijand speelt hierin op jouw gevoel. Want hoe lastig het ook is, geen enkel schaap is geroepen om een schaap alleen te zijn. Ik weet niet of jullie wel eens op National Geographic, voor de jeugdige luisteraars, dat is een programma over de natuur. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Even Mark die het laatst had over bepaalde dingen die onbekend waren. Maar in die documentaires laten ze bijvoorbeeld zien hoe leeuwen jagen op zebra's en hoe wolven jagen op schapen. En wat ze dan vaak doen is ze rennen er rechtop af. Of rennen een beetje op de zijkant af. En dan willen ze eigenlijk maar één ding. Dat een schaap, een zebra, een antilope afgezonderd wordt van de groep. Want een schaap alleen is een doodschaap. Een zebra alleen is een dode zebra. Zo werkt de vijand vandaag de dag. Hij wordt niet voor niets een leeuw en een wolf genoemd. Dit is wat hij doet. Hij wil jou isoleren, inspelen op je gevoel en jou daardoor alleen laten staan. En je ontloopt daarmee Gods mechanisme van zorg, de kerk. Het is trots om niet geholpen te willen worden en beter te denken te weten dan God wat jij nodig hebt. Als hij zegt dat jij fellowship, gemeenschap met broeders en zusters nodig hebt en jij vindt van niet, dan heb je een probleem met God. En heb je nederigheid nodig om zijn zorg te accepteren. Ik wil je geen schuldgevoel aanpraten, laat dat duidelijk zijn. Ik wil je juist bemoedigen om naar God toe te rennen. Ik wil je bemoedigen om te accepteren wat hij als mechanisme van zorg gegeven heeft. En om naar de gemeente te gaan en in, met, door en ondanks je worsteling de gemeente erbij te betrekken. En dat kan één of twee broeders of zusters zijn. Je hoeft niet hier vooraan te staan en iedereen te betrekken in jouw pijn. Maar dit vraagt nederigheid ten opzichte van de Heere. Om God om hulp te vragen. En om zijn mechanisme van hulp ook te aanvaarden. In de plaats van het beter te denken te weten dan de alwetende. Dus kies ervoor om God zijn plek als God te geven in jouw hart. Zodat ook het aanvaardt elkaar naar jou uit kan gaan. Zodat jij hoop, blijdschap en vrede kan ontvangen. Want dat heb je nodig. Je hebt ook nederigheid nodig als je iemand ziet worstelen. Zeker als het iemand is die niet geholpen wil worden. Als het iemand is die om zich heen gaat slaan, spreekwoordelijk gezien, als die geholpen wordt. Want iemand helpen is dus ook niet altijd makkelijk. Helpen vraagt een hart vol van de Heilige Geest. Het is ook door de kracht van de Heilige Geest waardoor dit alleen kan, zegt Paulus. En als er trots in je hart zit, kan je verkeerd gaan kijken naar de ander die worstelt. En je hebt de Geest dan nodig om de ander te benaderen zoals hij of zij nodig heeft. Om te weten wat je moet doen, te weten hoe je het moet doen. En dit vraagt nederige onderwerping aan God. Dit vraagt nederigheid ten opzichte van de ander. Dat je bereid bent om naar die ander toe te gaan zoals die ander nodig heeft. Ook als dat betekent dat jij uit je comfortzone moet stappen. Dit vereist nederigheid. Zeker als je de ander wil liefhebben en als die ander niet reageert zoals jij gehoopt had. Als jouw hoopgevende woorden worden afgeschoten of worden genegeerd. Het vraagt nederigheid dan om God te eren, te willen eren, te blijven eren, ook als de ander niet wil. Want dan kan je in nederigheid kan je doorzetten. Zonder nederigheid denk je, ja, zak er maar in. Je luistert toch niet. We hebben Gods gegeven nederigheid nodig om door te gaan en te volharden. En om dit te kunnen doen, om die liefde te kunnen tonen, om die nederigheid te hebben, om de ander te aanvaarden zoals God van ons vraagt, heb je eerst zelf hoop nodig. Je hebt het nodig om dit allemaal eerst zelf te ontvangen. Paulus zegt in vers 13, de God nu van de hoop mogen u, daar zegt hij dus ook jou persoonlijk, vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u, jij, overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Je kan niet iets geven wat je zelf niet ontvangen hebt. Dus als wij deze hoop willen doorgeven, zullen we hem eerst zelf moeten ontvangen. Paulus spreekt in 2 Korinthe hoofdstuk 1 over de troost die we zelf mogen ontvangen, zodat we die daarna kunnen doorgeven. En dat is hoe God zijn kerk gebruikt. Dat wij als ervaringsdeskundigen een ander mogen helpen die er doorheen gaat waar jij doorheen gegaan bent. En juist een ervaringsdeskundige kan helpen om te kunnen zeggen, ik weet waar je doorheen gaat. De aanvaarding die wij zelf in Christus ontvangen hebben, Want die hebben we allemaal ontvangen. Jood en heiden, dat is bewezen uit het Oude Testament. Die aanvaarding mogen we leren doorgeven. De hoop, de blijdschap, de vrede, de liefde, de troost die wij ontvangen hebben, mogen wij gaan leren doorgeven. En God wil jou daarvoor gebruiken. Maar de vraag is of jij dat ook wil. Jij hebt een cruciale rol in het aanvaarden van elkaar. Jij hebt een cruciale rol in het ontvangen en doorgeven van hoop, blijdschap en vrede. Want wat jij ontvangen hebt, mag je doorgeven. Dat heeft de ander namelijk nodig. Maar de vraag is of jij bereid bent om te doen wat God van jou vraagt. Gods wil voor zijn kerk is dat we elkaar aanvaarden. Naar Jezus' voorbeeld. Jezus die Jood en heiden aanvaarde om ze samen tot één lichaam te maken en bereid was de ultieme prijs daarvoor te betalen, namelijk zijn eigen leven. En in het lichaam van Christus is het zo dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen, elkaar te aanvaarden en elkaar te sterken. De God van de hoop weet dat wij hopeloos kunnen zijn. En daarom wil hij zijn kerk gebruiken om hoop te geven. De God van de hoop weet dat wij blijdschap en vrede kunnen missen. En daarom wil hij dat we dat ontvangen en doorgeven. God wil dat jij of zelf aan het ontvangen bent door zijn kerk, of dat je aan het geven bent aan zijn kerk. En die dingen kunnen in secondes na elkaar zo'n beetje gebeuren. Dat je in een gesprek merkt, oké, hierin worstel jij. Kan ik jou iets meegeven? En drie tellen later geeft die ander jou iets terug. Het kan nooit alleen maar eenrichtingsverkeer zijn. Dit is wat het is om kerk te zijn. Aanvaard elkaar is Jezus' opdracht. Maar dit vraagt dat je Gods liefde voor de ander hebt, dat je nederig bent. Nederig om te zien dat je Gods plan nodig hebt en nederig om te zien dat iemand hulp nodig heeft en dat je in actie gaat komen. Maar dit vraagt dat je het eerst zelf ontvangt, zodat je het kan doorgeven. Dus broeder, zuster, hoe staat het met jouw hart? Heb jij dit zelf ontvangen? Geef je het ook door of sta jij nu stil? Stilstand is achteruitgang in het christen zijn. Ren dan terug naar God en ontvang opnieuw en opnieuw en opnieuw van zijn hoop. Van zijn blijdschap en zijn vrede. Zodat je weer kan gaan groeien en de ander kan gaan aanvaarden zoals de ander nodig heeft. Als jij nog niet gelooft, laat vandaag de dag zijn. Ik weet dat je dat elke week hoort als je hier komt. Gods zorg voor de wereld loopt grotendeels ook via zijn kerk. Want de kerk hoort te getuigen van het offer van de Heer Jezus. Hij laat zijn liefde voor jou zien doordat hij jou hier gebracht heeft om deze boodschap te horen. Luister naar hem. Geloof in Jezus als Zoon van God. Geloof is wat redt, zegt de Bijbel. Dus beleid je zonde, geef je leven aan hem. Geloof en leef is wat Gods woord zegt. Stel het niet uit tot morgen, want je weet niet hoe lang je hebt. Christen, aanvaard elkaar, dat is Gods opdracht. Dus laat Gods liefde jouw hart en gedachten regeren, zodat je de ander zal gaan aanvaarden. Laat nederigheid jouw houding zijn, zodat je bereid bent om aanvaard te worden door de ander en dat je de ander zal gaan aanvaarden. En laat God jou vullen met zijn hoop, want daarmee kan je hoopvolle blijdschap en vrede uitdelen aan de ander. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor wie u bent. We danken u voor uw woord, dat uw woord duidelijk is, dat uw woord richting geeft, dat uw woord goed is. Maar Heer, help ons ook om uw woord te accepteren. Heer, dat vraag ik ten eerste voor degenen die nog niet in u geloven. Dat zij u zullen aannemen. Dat zij op dit moment de keuze zullen maken om in u te geloven. Dat alle tegenwerpingen, alle vragen weg zullen vallen. Heer, en dat zij de simpele keuze voor geloof zullen maken. En u zullen eren voor wie u bent. Heren, voor degenen die al wel geloven, laat het zo zijn dat ze bemoedigd worden om elkaar te aanvaarden. Dat ze geconfronteerd worden met waar ze misschien iemand niet aanvaard hebben. Dat we zullen gaan zien waar wij trots in ons hart hebben, wanneer we niet een ander willen aanvaarden of niet willen luisteren naar uw plan, waarbij de kerk een cruciale rol speelt. Heren, doe uw werk in ons. Geef ons allemaal op dit moment wat wij nodig hebben. Want alleen u bent God en alleen u weet wat goed is. Dus Heer, op dit moment spreek tot onze harten. Doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen. En Heer, dat vragen we uit genade in Jezus' naam.
Tell you right now, it's gonna be alright.